Daarna openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, en daarvan hoofdstuk 12, schriftlezing, 1 Korinthe 12.
En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetend zijt. Gij weet dat gij heidenen waart tot de stomme afgoden heen getrokken, nadat gij geleid werd. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest God spreekt, Jezus een vervloeking noemt. En niemand kan zeggen Jezus den Heere te zijn dan door de Heilige Geest. En er is een verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. En er is verscheidenheid der bediening, en het is dezelfde Heere. En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des geestes gegeven, tot het geen oorbaar is. Want deze wordt door de geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het woord der kennis, door dezelfde geest. En een ander het geloof door dezelfde geest. En een ander de gaven der gezondmaking door dezelfde geest. En een ander de werkingen der krachten. En een ander de profetie. En een ander de onderscheidingen des geestes. En een ander menigerlei talen. En een ander uitlegging der talen. Doch deze dingen alle werkt één en dezelfde geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs hij wil. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrije. En wij zijn alle tot één geest gedrenkt. Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden. Indien de voet zeide, terwijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet. Is hij daarom niet van het lichaam? En indien het oor zeide, terwijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet. Is het daarom niet van het lichaam? Waar het de het gehele lichaam, het oog, waar zou het gehoor zijn? Waren het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van dezelfde in het lichaam, gelijk hij gewild heeft. Waren zij alle maar één lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar één lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet van nodig. Of wederom het hoofd tot de voeten, ik heb u niet van nodig. Ja, veel eer, de leden die ons dunken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig. En die ons dunken de minst eerlijke leden des lichaams te zijn, dezelfde doen wij overvloediger eer aan. En onze onsierlijke leden hebben overvloedige versiering. Doch onze sierlijke leden hebben het niet van noden, maar God heeft het lichaam alzo samengevoegd, gevende overvloedige eer aan hetgeen gebrek aan dezelfde heeft, opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander zorg zouden dragen. En het zij dat één lid lijdt, zo lijden al de leden mede. Het zij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. En gij lieden zijt het lichaam van Christus en leden in het bijzonder. En God heeft er sommigen in de gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmaking, behulpsels, regeringen, menigerlei talen. Zijn zij alle apostelen? Zijn ze alle profeten? Zijn ze alle leraars? Zijn ze alle krachten? Hebben zij allen gaven der gezondmaking? Spreken zij alle van menigerlei talen? Zijn zij alle uitleggers? Doch ijvert naar de beste gaven. En ik wijs u nog een weg die nog uitnemender is.
Gemeente, met de hulp des Heren zetten wij ons tot de verdere overdenking van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Aan de beurt is artikel 28, waarboven staat dat een iegelijk schuldig is zich bij de ware kerk te voegen. Artikel 28. Wij geloven, aangezien deze heilige vergadering is een verzameling dergenen die zalig worden, en dat buiten haar geen zaligheid is, dat niemand van wat staat of kwaliteit hij zij, zich behoort op zichzelf te houden, om op zijn eigen persoon te staan. Maar dat zij allen schuldig zijn zichzelf daarbij te voegen en daarmee te verenigen, onderhoudende de eenigheid der kerk, zich onderwerpende aan haar onderwijzing en tucht, de hals buigende onder het juk van Jezus Christus en dienende de opbouwing van de broeders naar de gaven die hun God verleend heeft, als onderlinge lidmaten van eenzelfde lichaam. En opdat dit te beter onderhouden zou kunnen worden, zo is het ambt of de plicht van alle gelovigen, volgens het woord God, zich af te scheiden van degenen die niet van de kerk zijn, en zich te voegen tot deze vergadering, het zij op wat plaats dat God ze gesteld heeft, ook of schoon het zo ware, dat de magistraten en plakaten der prinsen daartegen waren, en dat de dood of enige lichamelijke straf daaraan hing. Daarom al degenen die zich van haar afscheiden of niet daarbij voegen, die doen tegen de ordinantie Gods. Gemeente, het is ergens in de tweede helft van de 19e eeuw, in een woonkamer in Londen, gezellige woonkamer waar op een winteravond een open haard brandt, dat daar twee mannen met elkaar in gesprek zijn. Alleen dat gesprek is niet zo gezellig. Het betreft namelijk een ambtelijk bezoek waarin vermaningen klinken. De predikant in kwestie, dominee Spurgeon, hij moet de broeder die hij tegenover zich heeft vermanen vanwege zijn slordige kerkgang. En er wordt heel wat afgesproken, afgepraat, argumenten uitgewisseld. Maar na een aantal uren spreken zakt de dominee vermoeid terug in zijn stoel. Hij weet niet meer wat hij moet zeggen, want op elke vermaning en op elk argument klinkt een weerwoord. En hij kijkt nog wat in de open haard waar een aantal kooltjes op een stapel liggen na te smeulen aan het eind van de avond. En ineens krijgt hij een idee. Met een pook pakt hij een van de kooltjes van die gloeiende stapel af en schuift dat opzij, legt dat in de hoek van de open haard. En zonder iets te zeggen gaat hij weer zitten en beide mannen kijken opnieuw naar wat zich daar voor hun ogen afspeelt. En binnen de kortste keren, terwijl die stapel kooltjes blijft gloeien, zien ze allebei dat dat ene kooltje binnen de kortste keren uitdooft. En zonder dat de dominee nog één woord hoefde te zeggen, gemeente, was het de andere meneer in die andere stoel die tegen hem zei: dominee, zondag ben ik weer in de kerk. Omdat hij uit dit voorbeeld zonder woorden had begrepen. Er zijn van allerlei redenen te bedenken om naar de kerk te gaan en daarin trouw te zijn. Maar onder andere hierom. Dat die gelovigen die elkaar daar ontmoeten, mensen die allemaal zondaar zijn en die allemaal hetzelfde nodig hebben, ook die gemeenschap met elkaar nodig hebben om warm te blijven. Om het vuur blijvend te zien oplaaien. Gemeente, dat is een verhaal waarvan u wel begrijpt dat dat iets te maken heeft met artikel 28. Maar dat artikel gaat niet alleen maar over trouw naar de kerk gaan. Het gaat over heel die relatie van mensen tot de kerk. De kerk zoals we daar ook in artikel 27 over hebben horen spreken. En dat is, zeiden we al, niet zomaar één bepaalde gemeente. Ook niet één bepaald kerkverband of geestelijke stroming. Het is die ware kerk van alle tijden en plaatsen. Die wel openbaar komt in de zichtbare kerk. In de plaatselijke gemeenten. Maar als u goed hebt meegeluisterd naar wat artikel 28 daarover zei, dan heeft u begrepen dat het een nogal diepgaand en ook een nogal verstrekkend artikel is, wat trouwens ook weer een hele eigen klank krijgt in de situatie waarin we zelf als gemeente verkeren. Toch moeten we er onder Gods voorzienige leiding vandaag naar luisteren. Ik moet erover preken en u moet er naar luisteren. En ik moet er trouwens zelf ook naar luisteren. En gemeente, als je goed luistert naar het begin van dit artikel, dan zie je dat die brede strekking ook heel goed doorklinkt als er wordt gezegd, die dingen die hier aan de orde zijn, dat je bij die kerk hoort, dat je je daarbij moet voegen, dat is zo breed dat niemand van wat voor staat of kwaliteit hij ook zou mogen wezen, zichzelf apart mag houden. Dat deed mij een beetje denken aan die psalm waar we vanavond mee begonnen zijn. Zij rijk of arm, zij laag van staat of hoog met eer bekroond, wie je dan ook bent. Maar wat hier over de kerk en over ons gezegd wordt, daar kan niemand, de meest wijze professor of het meest doorgeleide kind van God, niemand mag zich daaraan onttrekken. Maar ik dacht bij de voorbereiding, als het dan zo algemeen en zo verstrekkend is, dan zou je natuurlijk ook op een algemene manier kunnen luisteren. Dat je zegt, nou aan het eind van de preek, ik heb gehoord wat men ten opzichte van de kerk hoort te doen. Laten we gemeente biddend proberen om het zo persoonlijk mogelijk te houden. Dus als er in het opschrift staat een iegelijk, dan vult u daar uw naam in en ik vul daar mijn naam in. En ik zal u daarbij helpen met het thema voor de preek van vanavond, want het thema is heel kort, de kerk en ik. Wat men daarvan vindt, wat God daarvan zegt en wat wij daarvan belijden. De kerk en ik. Wat men ervan vindt, wat God ervan zegt en wat wij ervan belijden. Gemeente, er kunnen talloze momenten in het leven van een mens in 2011 zijn dat op een of andere manier je mening wordt gevraagd. Via de mail of via de telefoon of zomaar op straat of op school in een discussie in de klas. Wat vind jij er nou van? Meningen zijn vandaag verschrikkelijk belangrijk. Terwijl ondertussen de vraag naar wat is nou precies waar steeds minder belangrijk wordt. Moet u maar eens opletten. En dan moeten de jonge mensen ook maar eens opletten. Er is bijna niemand meer te vinden in Nederland die vraagt wat is nou waar. Maar er wordt wel veel gevraagd. Wat vindt u? Wat is voor u belangrijk? Wat zou er volgens jou moeten gebeuren? En ik zei al, dat wordt door de media, of dat nou internet en de e-mail is of radio en televisie, wordt dat gepromoot. Je kan 's middags bellen naar standpunt.nl om je mening over een of andere kwestie te geven. Je kan reageren op een krantenbericht. Je kan twitteren. En dat levert 1001 meningen op. Maar dat is niet erg in 2011. Het belangrijkste is dat als jij een andere mening hebt dan een ander, dat je dat naast elkaar laat bestaan en dat je dat van elkaar respecteert. Al zijn het er wel 1000 of meer. Maar als je maar niet probeert duidelijk te maken dat wat jij naar voren brengt de claim in zich heeft dat dat de waarheid is. Dat is in feite de enige doodzonde nog die je in de maatschappij van vandaag kunt begaan. Zeggen dat wat jij zegt waar is. Nee, als je maar zegt dat het een mening is, dan mag het. En hoewel het met alles en nog wat strijdt, maar dat laten we rustig naast elkaar staan. Gemeente, waarom noem ik deze dingen? Nou, omdat je op een punt als waar we nu aangekomen zijn in de Nederlandse geloofsbelijdenis heel duidelijk erachter komt dat die tijdgeest met al die meningen en al die opvattingen, dat die ook op ons als kerkmensen een vat kan krijgen. En misschien heb je daar al een beetje een indruk van gekregen, jonge mensen, kinderen, of misschien ook wel ouderen, als je nou die tekst leest van artikel 28 en dat je denkt, ja, maar dat is een soort manier van spreken, dat bevalt mij eigenlijk helemaal niet. Dat is eigenlijk iets van vroeger, dat is achterhaald. Het klinkt ook allemaal erg knellend en verplichtend. Neem nou bijvoorbeeld alleen al dat opschrift, dat ieder, dus dat geldt voor 7 miljard mensen, schuldig is iets te doen. Je bent verplicht. Nou, daar houden wij niet van, gemeente. Verder wordt er ook nog gesproken over je ergens aan onderwerpen. Je hals buigen onder een juk. Ik lees over dat je bereid moet zijn om te dienen. En als ik het slot van dit artikel lees, dan staat daar zelfs ook nog dat je al die dingen ook nog vol moet houden, zelfs tot de dood erop volgt. Zelfs al zou het zo zijn, en dat was in de tijd toen dit opgesteld werd, was dat de praktijk, dat je leven zou kosten. Of dat je daar een of andere straf voor zou krijgen, een of andere marteling voor zou moeten ondergaan. Nou, gemeente, u voelt toch wel aan dat allemaal dingen zijn die staan mij niet aan. Die zou ik liever ontlopen. En als wij hier een artikel hebben wat zich zo universeel presenteert, dat er heel makkelijk wordt gezegd, nou, dat geldt voor een iegelijk, iedereen hoort dit zo te doen, nou, dan is het best denkbaar dat irritatie oproept. Je moet wat en dat wil je niet. En hoe komt dat ik niet wil dat ik iets moet? Ten diepste, gemeente, komt dat natuurlijk uit het paradijs vandaan. Laten we dat vanavond ook maar heel nadrukkelijk zeggen. Als de Heere zegt dat ik iets moet doen, dat was in het paradijs al tegen het zere been. En intussen merk je dan dat als het gaat over de visie op de kerk, in feite binnen de kerkmuren datzelfde ziet gebeuren als wat je daarbuiten ook ziet gebeuren. Daar komen meningen bovendrijven. Wat is nou je visie op de kerk? Gemeente, in het eerste punt van deze preek gaan we iets doen wat misschien wel wat vermoeiend is. Maar we moeten het toch doen. We moeten daar doorheen voordat we zicht kunnen krijgen op wat er precies bedoeld wordt. Om nou eens even een korte inventarisatie te maken van een aantal van die meningen. Wat vindt men over de kerk en hoe je tegenover de kerk moet staan, of kunt staan. Misschien wat vermoeiend, zeg ik. Het zijn ook wel 6 typeringen die ik met u te behandelen heb. Maar ze zijn allemaal stuk voor stuk heel actueel. En misschien wel zo actueel dat u op een gegeven moment denkt, ja, maar dat is mijn visie ook. Dat vinden ze niet alleen in Amsterdam, maar dat vind ik ook. Nou, gemeente, dan is het nuttig om datgene wat je dan vindt straks naast 1 Korinthe 12 te leggen. Het eerste opvatting over de kerk, dat zou je een willekeurige D66'er kunnen horen zeggen. De kerk als museum. Want dat is toch immers wat ook in allerlei wetsvoorstellen en in allerlei politieke debatten doorklinkt en waar men op uit is. Duidelijk maken, de kerk en het geloof heeft zijn tijd gehad. We hebben daar toch al last genoeg mee gehad. Die knellende band hebben we gelukkig los kunnen maken. Dat hebben we van ons afgeworpen. En het is nu alleen nog maar iets wat ons herinnert aan vroeger. Nou, je hebt mensen die willen daar toch aan vasthouden. Dan laten ze dat dan maar achter gesloten deuren doen. Maar voor ons is dat een afgesloten hoofdstuk. We zijn de godsdienst ontgroeid. De kerk als museum. En die kerk en die kerkelijke opvattingen, dat geloof en die Bijbel mag geen rol meer spelen in politieke debatten, in ethische kwesties, in allerlei discussies. En ook niet op de scholen. U herinnert zich de meest recente voorstellen daarover. Maar je kan ook een opvatting van de kerk hebben, en dat heb ik genoemd, de kerk als dokterspost. En wanneer ga je naar de dokterspost? Als je wat mankeert. Als je je niet goed voelt. Je hebt behoefte aan troost, aan geborgenheid, aan raad. Nou, dan ga je naar de kerk. En dat zie je ook gebeuren. Geweten. We hebben pas een hele herdenking achter de rug. Ook van die ramp van 10 jaar geleden, die aanslagen. Ja, dan lopen de kerken opeens weer vol. En dan is de kerk ook geroepen, vindt men, om een boodschap te brengen die ons een goed gevoel geeft. Die ons weer wat vertrouwen schenkt. En als je je weer wat beter voelt, dan hoef je daarna natuurlijk niet weer naar de kerk. Want dan heb je nog zoveel andere dingen om te doen. Maar als je ja, iets hebt wat je dwars zit, als je ergens tegenop loopt in het leven waar je niet alleen uitkomt, dan kun je daarvoor even naar de kerk. Er is nog een opvatting, dat hangt een beetje met die vorige samen en die heb ik genoemd de kerk als supermarkt. Want laten we eerlijk zijn, er zijn kerken in alle soorten en maten, net zoals er supermarkten zijn in alle soorten en maten. En de een is aantrekkelijk vanwege de prijs. De tweede is aantrekkelijk vanwege het assortiment. De derde vanwege de aanbiedingen. Je kan natuurlijk vaste klant worden van een supermarkt, maar het hoeft niet. Niemand kan je daartoe verplichten. Als u van de week bij die en die supermarkt geweest bent, dan hoort u daar volgende week weer te komen. Natuurlijk niet. Ik mag volgende week naar de andere kant van Sliedrecht rijden om daar te gaan winkelen. En als de aanbiedingen de ene maand leuker zijn bij supermarkt A, ga ik daarheen. En als ik volgende maand ergens anders een leuke folder zie, dan ga ik daar naartoe. Dat was de derde opvatting. In de vierde plaats, gemeente, de kerk als schouwburg. Wat doen ze in een schouwburg? Toneelstukken opvoeren. Of een lezing houden. Of een concert organiseren. En hoe is dat als je naar een schouwburg gaat? Ja, dan wordt er verder van jou niks verwacht. Je moet natuurlijk wel betalen om binnen te komen, maar je gaat daar zitten. Je gaat luisteren, je gaat kijken. Hopelijk heb je een aangename avond, is er een mooi programma wat je aanspreekt. Je kan er ook nog een mening over hebben achteraf. Maar voor de rest verwacht men in de schouwburg niks van de mensen die komen. Ze mogen gaan zitten, ze mogen gaan kijken en ze mogen luisteren en ze mogen er wat van vinden. De vijfde opvatting heb ik genoemd de kerk als vereniging. Is de kerk dan geen vereniging? Nee. En dat is ook een van de redenen waarom wij bijvoorbeeld nooit, u heeft er misschien nooit zo erg in gehad, maar nooit zo weg zijn van de uitdrukking kerkgenootschap. Want als je die uitdrukking gebruikt, dan krijg je een beetje het idee alsof de kerk een soort vereniging is. Een genootschap waar mensen zich bij aanmelden. Ze hebben gemeenschappelijke belangen. Ze hebben samen een bepaalde visie, bepaalde interesses. Ze stichten een groep waarin ze zich thuis voelen. Ze maken een reglement om wat orde in de zaak te scheppen en ze houden vergaderingen. Maar dan wordt de kerk een soort vereniging, een soort sportvereniging, een soort vakbond, of zo u wilt, een soort geestelijke ANWB. En om dan niet meer te noemen, de laatste typering, de zesde, de kerk als parlement. Van de week is er een hoop aandacht geweest voor het parlement, voor de volksvertegenwoordiging. En dat zal ongetwijfeld de komende dagen nog sterker worden met Prinsjesdag in het vooruitzicht. Maar hebben de jonge mensen dat met maatschappijleer al geleerd, hoe dat werkt in Den Haag met die regering en die volksvertegenwoordiging? Dat het net lijkt alsof Rutte en de ministers de baas zijn, maar dat is eigenlijk niet zo. Die zijn wel ministers en die hebben wel verantwoordelijkheid. Maar die kunnen op ieder willekeurig moment ondervraagd worden door en berispt worden door en naar huis gestuurd worden door de mensen in de Tweede Kamer. En dat woord dat daarbij hoort kennen we natuurlijk allemaal. woord wat eigenlijk een soort toverwoord in onze samenleving is geworden, maar wat principieel niet thuis hoort in de kerk. Laten we dat niet vergeten, het woord democratie. Dat hoort in Den Haag thuis, maar niet in de kerk. Want de democratie betekent wat de mensen willen, dat moet gebeuren. En wat de meerderheid vindt, dat moet gebeuren. Nou, u zegt misschien nu al, dominee, u hebt het van tevoren terecht gezegd. Het heeft wel iets vermoeiends om dat allemaal op te sommen. En om allerlei dingen dan bij de naam te moeten noemen die dan niet goed zijn en die geen bijbelszicht geven op de gemeente. Maar gemeente, we hebben dat stukje van de preek toch nodig om ook de rest te verstaan. En ook om in het luisteren naar schrift en belijdenis ons af te vragen, in hoeverre ben ik bijbels in mijn visie en in mijn betrokkenheid bij de gemeente? Voldoe ik aan het signalement van artikel 28, of ben ik eigenlijk zonder het te weten een heel postmodern mens geworden, sluipend weg? Het is wel zo gemeend als je zo'n preek voorbereidt, je zit zo eens even te filosoferen en wat dingen op te schrijven, hoe kijken mensen tegen de kerk aan, maar dan komt er een moment en dan zeg je, nou gauw de Bijbel open. Heeft u misschien hopelijk ook wel eens een keer. Je leest de krant, je hoort van alles en nog wat en dan grijp je naar de schrift. Hoe zegt God het ook alweer? Wat is nou het karakter van de kerk volgens het woord? Nou, als we daar vanuit artikel 28 en dan teruggrijpend op de Heilige Schrift zelf over gaan spreken, wellicht ten overvloede, zeg ik er dan maar weer eens bij, dat Guido de Bray eenvoudiger over deze dingen heeft kunnen spreken dan wanneer hij dat in 2011 had moeten doen. Dat heeft te maken ook met de hele verdeeldheid van de kerk. Dat heeft met vele factoren te maken, maar het lag op een bepaalde manier in de 16e eeuw wat eenvoudiger dan nu. Ook dat hele onderscheid wat wij elke keer moeten maken tussen zichtbare kerk en onzichtbare kerk. Dat heeft die man helemaal niet nodig gehad, want het lag zo eenvoudig. Je was of gereformeerd of rooms. Eén van beide. Artikel 28 gebruikt, als het nou gaat over de typering van de kerk, om te beginnen natuurlijk die uitdrukking uit artikel 27, de heilige vergadering. Dat herinneren we ons nog van 14 dagen geleden, de heilige vergadering van alle christgelovigen. Maar verderop staat, waar we eigenlijk vanavond dan op willen focussen, die hele mooie uitdrukking, onderlinge lidmaten van eenzelfde lichaam. De kerk. En zo kwamen we bij 1 Korinthe 12 uit. De kerk als lichaam van Christus. En als je daar nou eens over gaat zitten doordenken, gemeente, u heeft natuurlijk ook wel eens een keer aan tafel heel die 1 Korinthebrief doorgelezen. Is het toch eigenlijk wel veelzeggend dat de apostel, juist als hij schrijft aan zo'n gemeente, als die dan zegt, weet je wat ik nou eigenlijk geleid door de Heilige Geest mag zien, hoe die gemeente in elkaar zit, wat het karakter is van die gemeente, dat hij over een lichaam begint en dat hij het lichaam van Christus bedoelt. Dat lichaam dat door de Heilige Geest bijeen wordt gebracht en bijeen wordt gehouden. Juist in zo'n gemeente. Moet ik het opnoemen? Gemeente waar ze heel de week zitten te discussiëren over of je nou van Paulus bent of van Apollos, of dat je liever Kefas hoort preken. Een gemeente waar de kerkraad de handen vol heeft aan allerlei zevende gebodskwesties, huwelijksproblemen. Een gemeente waar de kerkraad Paulus een brief heeft moeten schrijven om, met de vraag hoe ze met het avondmaal om moeten gaan, want het is een puinhoop, mag ik het zo zeggen. De een zit hongerig naar een ander te kijken en de tweede is dronken. Een gemeente waar ze over de gaven in de klins liggen met elkaar. En waarom niet meer te noemen, ook nog mensen opstaan die zeggen, volgens mij is er ook nog iets niet in de haak met wat ze allemaal verteld hebben over de opstanding. Volgens mij ligt dat allemaal wat anders dan dat Paulus zegt over de opstanding van Jezus Christus. Wie wil er nou lid zijn, gemeente? Zegt u dat nou eens even eerlijk. Wie wil er nou lid zijn van de kerk van Korinthe? Maar dan zegt Paulus in 1 Korinthe 12, mensen, lid worden van een kerk is helemaal geen kwestie van willen. Dat is om te beginnen een kwestie van het werk van de Heilige Geest. U heeft dat ook wel gehoord toen de ouderling het voorlas. Hoeveel keren het woord geest, de naam van de Heilige Geest, voorkomt in dit gedeelte. Natuurlijk, want wie geeft mij oog voor de heerlijkheid van Christus? Wie maakt dat ik zondaar voor God ben en dat ik behoefte krijg aan verzoening? En dat ik behoefte krijg aan wat er in de kerk gepreekt wordt over zonde en genade? Wie leert mij wat bekering is? Wie leert mij wat volharding is? Wie leert mij wat strijd tegen de zonde is? Wie geeft mij oog voor een ander in de gemeente? Dat is allemaal werk van de Heilige Geest. En ook het bij elkaar brengen van mensen in de kerk is zijn werk. En dat kun je aan de hand van dat beeld van dat lichaam heel makkelijk illustreren. U hebt allemaal oren aan uw hoofd, maar die oren hebben er niet voor gekozen om bij u te horen. Die zitten nou eenmaal aan je hoofd. Er is geen oog en geen voet, geen lever en geen nier die een keus maakt voor een bepaald lichaam. Nee, dat wordt door de Schepper bij elkaar gebracht. Dat is zo. En dat is nog maar de eerste les van 1 Korinthe 12. Je bent, je hoort bij een lichaam en dat heeft niet met jouw wil te maken, maar daar heeft de Heer voor gezorgd. Maar vervolgens leert 1 Korinthe 12 ons ook nog wat anders. Weer dat beeld van dat lichaam. We hebben een paar onderdelen genoemd en een paar organen. En de kinderen die biologie op school gehad hebben, die zouden het rijtje kunnen afmaken. Zenuwstelsel, spijsvertering enzovoort. Hoeveel verschillende onderdelen zijn er niet in een lichaam? Nou, zoals dat nou in het menselijk lichaam is, zegt Paulus, zo geldt dat in de gemeente ook. Ook in dat opzicht is het een duidelijk beeld. Juist omdat je lichaam bent, hoor je als verschillende leden bij elkaar. Vers 15, laat de voet niet zeggen, ik ben de hand niet, dus hoor ik er niet bij. Dat is onzin, zegt Paulus. En het oor, laat het oor niet zeggen, omdat ik het oog niet ben, daarom hoor ik er niet bij. Want juist omdat er zoveel verschillende leden zijn, is dat lichaam zo op elkaar afgestemd. Stel je nou eens voor, en dat is een wonderlijke tekst in 1 Korinthe 12, vers 17. Stel je nou eens voor dat dat hele lichaam alleen maar zou bestaan uit ogen. Waar zou dan het gehoor zijn? Stel je voor dat dat lichaam alleen maar zou bestaan uit oren. Hoe zou je dan kunnen ruiken? Nee, alles bij elkaar is het een lichaam, zegt de apostel. En het is niet alleen maar op elkaar afgestemd. De delen vullen elkaar ook aan. Nou gemeente, als je dat beeld van dat lichaam nou vasthoudt, is het dan zo moeilijk om een visie te krijgen op wat de kerk is? Of is het dan in feite eigenlijk iets eenvoudigs, iets voor de hand liggends ook, hoe dan de dingen horen te werken in een gemeente? Als het een lichaam is, ja, dan krijgt eigenlijk de stof van artikel 28 iets vanzelfsprekends. Als het daar zo stellig staat dat je dan bij die kerk hoort en je verplicht moet voelen om bij dat lichaam van Christus te blijven als je daarin een plaats hebt. Gemeente, dat is net zo logisch als wanneer we het over een menselijk lichaam hebben. Net zo vanzelfsprekend, denkt u even terug aan de inleiding van de preek, als dat kooltje in de pook van Spurgeon. Hij hoefde er verder helemaal geen uitleg aan te geven. Die man die naast hem zat, die snapte het. Maar nou is het de vraag natuurlijk, gemeente, snappen wij het ook vanavond? Want dan liggen er toch wel lessen in en dan wil ik toch wel wat onderscheid ook maken. hoe gevoelig die dingen ook liggen misschien, maar dan liggen daar dus bijvoorbeeld lessen in voor mensen die zeggen, ja, maar ik heb helemaal geen behoefte om aan een kerk verbonden te zijn. U kent natuurlijk de opvatting ook wel in deze tijd dat mensen zeggen, ja, maar ik ben wel gelovig. Ik geloof wel dat er wat is. Ik lees ook wel eens uit mijn Bijbel. Als ik er behoefte aan heb, dan bid ik ook wel. Maar ik heb helemaal niks met de kerk als instituut. En ik heb trouwens ook veel te veel negatieve ervaringen met kerkmensen. Ik ben gelovig, maar heb ik geen kerk voor nodig. Nou, dat is postmodern. Maar als ik nou dat voorbeeld van dat kooltje in gedachtenis neem. Als ik nou 1 Korinthe 12 goed lees. En ik stel mij voor dat er zo'n oor van dat lichaam zegt. Nou, ik wil apart verder. Maar dat is niet levensvatbaar, gemeente. Dat kan niet. Samen leeft dat lichaam, niet apart. En waar je dan natuurlijk vervolgens ook iets over moet zeggen. Dat zijn niet de buitenkerkelijken. Maar ook wat dan in de volksmond wel genoemd wordt, de bovenkerkelijken. Mensen die zich genoodzaakt zien om thuis preken te lezen, vaak uit lang vervlogen tijden. Maar die dan eigenlijk, als je dit artikel serieus neemt, moeten zeggen, volgens mij is er helemaal geen ware kerk meer in Nederland. Niet waar? Als ieder zich schuldig is zich bij de ware kerk te voegen en je voegt je niet bij de kerk, dan betekent dat dat je dat moet zeggen. Er is in heel Nederland geen één gemeente, geen één predikant meer te vinden die de waarheid nog verkondigt. Ik weet niet, gemeente, wie zo ver zou durven gaan. We kunnen natuurlijk ook vanuit de kennis van de kerkgeschiedenis wel eens een keer het idee krijgen, en dat kun je als kerkmens gewoon lid van de gemeente ook wel eens hebben, was ik maar lid van de gemeente in 1650 geweest. Was ik maar lid in Kralingseveer bij een van de oudvaders geweest, 200, 300 jaar geleden. Want toen was het volgens mij beter dan nu. Gemeente, als we werkelijk kennis nemen van de kerkgeschiedenis, dan leert het ons anders. En we moeten ons ook realiseren wat er terechtgekomen is van die beweging die zich 300 jaar geleden in Nederland heeft afgespeeld. En die geprobeerd heeft om een zuivere kerk te scheppen. U heeft misschien wel eens een keer de naam van de dominee Jean de Labadie gehoord. Een man die uit het buitenland gehaald is door de nadere reformatoren om te helpen de kerk van Nederland te hervormen. En die had als ideaal om een kerk te hebben, een gemeente die alleen maar bestond uit wedergeborenen. En hij had ook bepaalde regels, bepaalde toetsstenen waar je aan moest voldoen, om aan dat criterium te kunnen voldoen, wedergeboren. Hij is met zijn volgelingen, toen hij uiteindelijk uit de kerk kwam te staan, naar Friesland vertrokken en heeft daar een soort commune gesticht. Maar u voelt misschien al wel aan hoe dat gegaan is. Dat rijtje met toetsstenen werd steeds langer. En ik zal niet zeggen dat de Labadie uiteindelijk alleen nog maar overgebleven was, maar het scheelde niet veel. En heel die beweging is binnen een aantal jaren te gronde gegaan. Wij kunnen, gemeente, in deze gebroken bedeling niet verwachten, daar zal ook artikel 29 nog iets over zeggen, dat we een kerk hebben met alleen maar wedergeborenen. Zonder hypocrieten. Maar die volmaakte kerk was er dus ook al niet in de tijd van Paulus. Ik zei het net, wie wilde nou lid zijn van de kerk van Korinthe? En weet je wat Paulus zegt? Gemeente waar God nog wil wonen en werken. Een gemeente die God door zijn geest wil maken tot lichaam van Christus met alle lek en gebrek. Als je het zo uittekenen zou het misschien wel een wonderlijk lichaam zijn. Maar het is toch het lichaam van Christus. Nou, als de Heere in dat lichaam wil wonen door zijn geest, dan is het ook voor een zondaar genoeg om er te wonen. Gemeente, we moeten nog een stap verder gaan. Ik heb opgeschreven in mijn preekschets, er ligt ook onderwijs in artikel 28 voor mensen die erover denken van kerk te veranderen. En dat is gevoelig natuurlijk. Maar als de Heere zegt dat ik erover moet preken, dan moet ik erover preken. Wat zou artikel 28 daar nou van kunnen zeggen, gemeente? Van het veranderen van gemeente. Mag ik het zo zeggen? Als ik goed lees in artikel 28, dan is er maar één geldige reden om van kerk te veranderen. Als je pertinent kunt hardmaken dat die kerk waarbij je weggaat niet de ware kerk is. Dat wil zeggen dat je dan moet kunnen zeggen, die mensen die daar zitten, die worden bedrogen voor de eeuwigheid. Daar klinkt geen wet en evangelie, daar gaat het niet over zonde en genade, daar gaat het niet over de drie stukken. Daar wordt niet het werk van de Heilige Geest verklaard. Daar wordt niet het woord aan het woord gelaten, daar gaat het over wat mensen vinden. Dan mag je niet alleen weg. Maar als ik het aan het eind van het artikel goed lees, dan moet je weg. Om je levenswil, want dan wordt je zaligheid bedreigd. Dat is dan je ambt, zegt Guido de Bret. Dat is dan je plicht om je af te scheiden van wie niet van de kerk zijn. Maar stel je nou eens voor, gemeente, dat het zover moet komen in een mensenleven. En dat hij zegt, die gemeente waar ik opgegroeid ben, hoe langer ik leef en hoe meer ik hoor en hoe meer ik onderzoek, hoe meer ik tot de conclusie kom, dat is een valse kerk en daar wordt Christus niet verkondigd. En daar gaat het niet over wat de Heere werkt in de mensenleven, daar gaat het over andere dingen. Maar als je dan je uiteindelijk genoodzaakt ziet om je af te scheiden, en je weet dat de kerk is wat 1 Korinthe 12 ervan zegt. Hoe noem je dat, jongens en meisjes, als iemand in het ziekenhuis ligt en er moet een stuk van een lichaam afgezet worden? Amputatie. Dat doen ze niet zomaar in Dordwijk, gemeente. Dat doen ze niet zomaar in Gorinchem of in het Erasmus. En als het gebeurt, is het een zaak die met grote pijn en grote moeite gepaard gaat. Want een lichaam hoort niet uiteengehaald te worden. Vergelijk het met echtscheiding. 2 mensen die aan elkaar gesmeed zijn en die ooit in een trouwdienst hebben horen lezen wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. En als dat nou wel gebeurt. U zegt, oh meneer, dat is vandaag de dag een kwestie van een flitsscheiding en van iets wat binnen de kortste keren geregeld kan worden, want iedereen doet het. Gemeente, zou dat iets met elkaar te maken kunnen hebben? Dat die dingen, ook bijvoorbeeld een zaak als echtscheiding, die dingen die zo makkelijk gemaakt worden, dat dat verband houdt met het steeds makkelijker gaan vinden van het veranderen van een kerk. Laten we wat dat betreft ook niet werelds gaan denken. Ook niet als we zouden moeten zeggen van een gemeente, van onze gemeente, ja, maar het is zo moeilijk, want ik voel dat de Heere bezig is om die kerk te kastijden. Als ik lid ben van een lichaam, gemeente, en dat lichaam wordt gekastijd, dan wordt dat hele lichaam gekastijd. Als 1 lid lijdt, lijden alle leden mede. En wat zouden we er trouwens van vinden, vaders in de kerk, als u een zoon of een dochter aan het vermanen bent en onder het toespreken loopt hij zomaar de gang op en hij is weg. Ik heb ook wel eens gelezen van een gezin met 2 jongens die proberen de kastijding van God over zijn volk te ontlopen. En u kent dat gezin ook. Rut 1. Elimelech met zijn vrouw en zijn kinderen gaan naar de vlakke velden van Moab, want in Bethlehem is het geen doen meer. En wat hebben ze gevonden in de vlakke velden van Moab? 3 van de 4 vonden er hun graf. Iemand kan zeggen, gemeente, dominee, voelt u dan niet aan dat het heel erg moeilijk is, deze dingen? Gemeente, dat voelt de dominee heel goed aan. Maar mag de dominee u vandaag iets heel persoonlijks zeggen? Kijk, als een mens heel duidelijk van Gods wegen te horen heeft gekregen dat hij in een bepaalde gemeente een plek heeft in te nemen, dat hij daar een roeping heeft en dat het woord gaat klinken en hij zegt, en daar moet je wezen. Daar wil ik jou hebben. Dan moet moeten ze van goede huizen komen, gemeente, om je eruit te krijgen. Anders gezegd, dan moet diezelfde stem van God die je in die gemeente neerzette, eerst weer gaan klinken en zeggen, zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. En zolang die stem niet klinkt, blijf je waar je bent. Overigens, over moeite gesproken. Als je nou dat laatste stukje nog eens even op je laat inwerken, waar Guido de Bres spreekt over magistraten en plakaten der prinsen, en dat aan het lid zijn van de ware kerk zelfs de dood zou hangen of enige lichamelijke straf. En u ziet die man toch wel in gedachten staan op het schavot. Het is 2, 3 jaar later als hij dit geschreven heeft. En daar staat hij op de ladder waar ze hem vanaf zullen stoten. Omdat hij onder andere voor het opschrijven van dit artikel aan de galg moet sterven. We zijn ook niet voor ons gemak lid van een kerkgemeente. We zijn het omdat God het gewild heeft. En kerkelijke trouw. Ach, als er trouw is in het leven, dan komt dat ook altijd toch voort uit liefde. En zou dat uiteindelijk niet het woord moeten zijn? Daar loopt 1 Korinthe 12 trouwens ook op uit. Ik wijs u een weg die nog uitnemender is. En dan gaat hij spreken over de liefde. Dat het geheim moet zijn, gemeente, van onze kerkelijke trouw. Liefde tot die gemeente. Met alle barsten en scheuren en met alle vragen en moeite. Maar ik heb in die gemeente Gods stem gehoord. Ik heb in die gemeente een plek gekregen en ik ben zo vaak verbaasd geweest dat er weer een kerkbank was waar ik in mocht gaan zitten. Hoewel ik het weer verknoeid had. Zo verbaasd dat je weer op de preekstoel mocht staan en het was weer verzondigd. Maar de Heere ging door. Als je denk aan wat je meegemaakt hebt in die gemeente, waar je gestaan hebt toen je ja zei. Gemeente, trouw en liefde. Dat vloeit voort uit die verwondering van die arme zondaar die zegt, het is alleen nogal een wonder dat ik daar mag zitten en dat de Heere nog tegen me wil spreken. Gemeente, ik ga nog 1 keer terug naar de tekst van artikel 28. Want we zouden in de 3e plaats ook vragen wat wij daar nou van beleiden. Als je dan zicht mag hebben op de kerk zoals 1 Korinthe 12 dat zegt. En zoals artikel 28 dat zegt. Wat hangt daar nou allemaal mee samen? Wat is dan je roeping? 1. Dat je je hoort te onderwerpen, staat hier, aan haar onderwijzing. Nou, dat betekent om te beginnen heel eenvoudig. Je gaat zondag zitten en je luistert naar de prediking. En je vraagt, Heere, mag er wat voor me bij zijn? En als u tot mij spreekt, of het nou een belofte is of een vermaning, waar laat ik er dan voor buigen? En dat je meedoet op catechisatie, kinderen. We beginnen over een dag of 14 weer. En dat je zegt, dan gaat de Heere tot me spreken. Via die man, ja, dat is een dominee, ook een zondaar. En misschien zou het er wel van alles op aan te merken zijn, maar ik moet die man zien als een knecht van God. En als die Bijbel open gaat, dan moet ik zwijgen, dan moet ik luisteren wat de Heer spreekt. En dan onderwerpen, buigen, maar ook op huisbezoek, gemeente. Als de broeders komen om te spreken over geestelijke dingen. En ze komen niet voor zichzelf. En ze komen niet namens zichzelf. Ze komen namens iemand anders die over uw geestelijk leven wil spreken. Omdat hij uw behoud zoekt. Tweede is, je hoort je ook te onderwerpen aan haar tucht. Ik zal daar kort over zijn. We moeten daar in artikel 32 nog een keer uitgebreid met elkaar over spreken. Maar dat is natuurlijk ook iets wat niet actueel klinkt en wat niet in de smaak valt. Tucht in 2011... Iemand jou zegt wat je niet goed doet en dan moet je buigen, dan moet je luisteren. Toch hebben we er allemaal mee ingestemd, gemeente. Ik spreek even de beleidende leden van de gemeente aan. U hebt allemaal die vragen van Voetsiers beantwoord en de laatste vraag gaat over tucht. Maar het zal toch op ons niet van toepassing zijn wat iemand een keer tegen me zei. Die zei, die laatste vraag van Voetsiers, het is de laatste vraag die door mensen in het doen van beleidenis wordt beaamd. En het is de eerste vraag die ze vergeten zijn. In de derde plaats, en dat is iets positiefs om mee af te sluiten. Lid van de gemeente, lid van de kerk zijn, dat betekent ook je gaven inzetten voor de opbouwing van de broederen. En ik vul dat nu maar aan. Broeders en zusters. Opbouw van de andere leden van de gemeente. En neemt u dat ook mee naar huis, gemeente, bij al die andere dingen die u gehoord hebt en die u bepaalde gevoelens gegeven hebben of bepaalde vragen. Maar gaat u alstublieft ook met dat laatste naar huis. En dat is een zaak om biddend voor Gods aangezicht te brengen. Wat kan ik nou met die dingen die ik goed kan? Want iedereen heeft zo zijn voordelen en zijn sterke punten. Wat kan ik nou betekenen voor die ander? En dan snapt u meteen, teruggrijpend op het eerste punt van de preek, dat dat geen vraag is die in een schouwburg thuis hoort. Want dat vraagt iemand zich niet. Wat kan ik voor een ander betekenen? Die wil alleen maar wat hebben. Dat hoort ook niet bij een supermarkt. Want dan kom je ook alleen maar wat om wat te halen. Maar wel als het gaat over een lichaam. Wat kan ik in dat lichaam betekenen voor mijn broeder of mijn zuster? Kijk, dat kan eigenlijk alleen maar als die stof van 1 Korinthe 12 persoonlijk op je wordt toegepast. Dat je dat voor jezelf ook gaat voelen, dat gewicht. Ik ben lid van een lichaam en wat is nou mijn taak in het lichaam? Want er is geen enkel onderdeel van een lichaam wat overbodig is, toch? Wat is nou mijn taak? En dat moet nou die geest, zegt Paulus, toepassen. Die moet je daar nou zicht op geven. En die moet je ook het verlangen geven om die gaven in te zetten ten dienste van de naaste. En dan heeft de een de gave om makkelijk te spreken. En een ander heeft bestuurlijke kwaliteit. Een derde heeft oog en oor voor een ander en kan daarom in pastoraat iets betekenen. Of dat nou ambtelijk is of dat je gewoon bij elkaar op bezoek gaat en eens vraagt van hoe gaat het nou en had je wat aan de preek. En weer een ander die is handig en die zegt leiding geven aan een vereniging kan ik niet dominee, maar ik kan wel meedoen op de vrijwilligersdag. En een vierde die zegt, dominee, ik heb wel twee handen, maar wat moet ik ermee? En misschien ben ik wel te oud om er wat mee te doen. U kunt ze altijd nog vouwen. Om biddend uzelf, maar ook uw gemeente aan God op te dragen. En bij alle verschillen die er tussen ons aan te wijzen zijn, heeft artikel 28 in ieder geval één taak voor ons genoemd. Kom naar de kerk. Laat onder geen beding je plaats leeg, daar waar God je hebben wil. Daar wil de Heere je niet alleen zegenen, maar ook tot een zegen stellen. Amen.